Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag heb ik Stineke de Lange te gast. En ik heb van Stineke een podcastaflevering in het Engels beluisterd om wat meer over haar te weten te komen. En toen viel me iets op en ik dacht, daar ga ik haar vandaag meteen naar vragen. En dat was dat ze deelde in die podcastaflevering dat ze eigenlijk vroeger een heel hard mens is geweest. En een hart klinkt misschien heel raar, maar meer van dat ze heel erg actief aanstand, dat ze helemaal doorging en in de mannelijke energie zat. En ik vond dat, ik was helemaal verrast toen ik dat hoorde, omdat ik Stineke natuurlijk via Instagram heb leren kennen, via Soraya. En ja, ik denk mannelijke energie, waar dan, weet je wel? Dus ik was gewoon heel verrast daarover. Dus welkom Stineke allereerst. Superleuk dat wij vandaag deze podcast gaan opnemen. Maar je moet me echt meer vertellen over dat stuk uit die podcast aflevering, als je daarover iets wilt delen.
Ja, nou superleuk allereerst om bij jou te zijn, Annabel. En wat een mooie vraag.
Ja.
Waar begin je dan, hè? ik denk dat ik opgevoed ben in een het allereerste in de buurt van Rotterdam. Dus dan zeggen ze altijd al, niet lullen, maar poetsen daar. En ik ben gewoon heel erg opgevoed met doen en efficiënt zijn. En niet te veel over emoties doen en dat soort dingen, allereerst. Wat ik vroeger ontzettend leuk vond was science fiction lezen. En best wel goed in technische dingen. Ik hou van avontuur. Was heel fysiek met turnen en wiskunde en computer, super leuk. En toen ging ik gewoon naar die mannenkant. Dus als je kijkt naar mij, hoe enthousiast ik kan zijn over dingen, hoe ik nog steeds in mijn lichaam zit, dan matcht dat best wel met de mannenwereld. En op de basisschool was dat nog best wel lastig. Werd ik uitgelachen omdat ik Lucky Luke las, weet je wel, dat soort dingen. De middelbare school ging het al iets beter. Maar ja, was ik nog steeds het enige meisje dat jee zei als ik 2 rondjes rond het sportveld mocht rennen met gym. En dat deed ik dan zo hard mogelijk. Maar dat was toen eigenlijk not done, weet je wel. Dat moest je niet leuk vinden. En toen ben ik informatica gaan studeren.
Ja.
En toen kwam ik pas echt thuis, dat ik dacht, wauw, er zijn ontzettend veel slimme mensen. Want ik was daarvoor best wel een van de slimmeren vaak. En dan kon ik eindelijk al mijn vragen stellen. En niemand vond iets gek, werd nergens omheen gedraaid, geen geroddel, gewoon lekker direct. Met al die vrienden naar de science fiction en in de bioscoop, weet je wel. Oh, dat was zo fijn.
En ik was zo verrast toen ik het hoorde. Ik denk technisch beroep gehad of een technische opleiding gedaan. Ik kon mijn oren gewoon niet. Ik kon gewoon niet geloven wat ik aan het luisteren was, dat jij dat was die sprak.
Ja, ja. En ja, als we het dan heel erg kort samenvatten. Ik denk dat in de afgelopen 6 tot 8 jaar heb ik eigenlijk mijn vrouwelijke kant meer leren kennen. En dat komt zo nu langzamer steeds meer in balans. En ik ben ook best wel lang opvliegend geweest, vooral thuis.
Ja.
Maar ik was gewoon, voor mij is dat denk ik, wiskunde, heb je een antwoord, is goed of fout, weet je wel. En bij biologie en geschiedenis is, moet je een lang verhaal vertellen. En als je dan niet alle punten had, dan kon de leraar niet echt uitleggen waarom. Ja, dat vond ik gewoon heel irritant. Ja, is het nou zo of is het nou zo? Dus ik ging lekker die zwart-wit wereld in. Dat was heel safe, heel duidelijk. Was ik heel goed in. Ben heel analytisch, kan ik ook zijn. En zo zo ben ik ook begonnen met mijn carrière. En ik ben dan geen programmeur geworden. Maar ik ben wel gewoon lekker dingen gaan regelen in bedrijven. Ja, met altijd een drive om dingen te verbeteren en mensen te helpen. Maar wel gewoon, hup, recht vooruit naar de oplossing. En ja, ook wel eens over een paar tenen heen gewandeld van mensen. Vaak meer dan eens, hoor.
Ja, nou ja, aan de ene kant zijn dat ook wel goede eigenschappen. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat er dan gebeurd is dat je ineens je vrouwelijke kant ook meer bent gaan ontmoeten, ontdekken, of hoe je het wil noemen. Is er een aanleiding geweest dat je daar meer naar bent gaan kijken?
Ja, ik zit even te kijken of dat... Ik denk dat het meer een serie van dingen is geweest. Na mijn scheiding, dus ik ben 8, bijna 9 jaar geleden gescheiden. En ik heb 2 kinderen, 2 dochters. Dan ga je eigenlijk een beetje op zoek naar wie ben ik nou? En daarvoor was ik altijd gewoon, ja, je gaat studeren, huisje, boompje, beestje, kinderen, carrière, weet je wel. Dat was voor mij tjak, 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 allemaal gepland. En na de scheiding dacht ik echt van, ja, wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? En toen ging ik werken bij een bedrijf, Study Portals, en die hadden een ontwikkelingsbudget, wat je vrij mocht inzetten. Nou, niet dat ik dat nog nooit had gedaan, maar ik dacht, nou, ik ga eens rondvragen, wat is de beste opleiding bij diverse mensen? En toen zei iemand, oh, je moet eens Avatar doen. Niet de film Avatar, maar de opleiding Avatar, dat is van Henry Palmer. Ik zou het nou niemand aanbevelen, omdat ik het ook een halve secte vond.
Oké, okay. Tegenwoordig... ja, ik heb tegenwoordig... er nog nooit van gehoord, dus...
nee... En tegenwoordig is de inhoud die daarin is, die is ook meer algemeen toegankelijk. Maar wat er gebeurde in die sessie, ik heb dan een aantal dagen daarvan gehad. En daar hadden ze het niet over de waarheid, maar deze waarheid en die waarheid en jouw waarheid en mijn waarheid. En toen dacht ik, hé, dat is interessant. Dus in plaats van zwart en wit... is daar een beetje geopend naar de grijswaardes. En er was ook een stuk van daderschap en slachtofferschap. Misschien ben je daarmee bekend. En toen, ja, werd ik er best fel op. Ik zei van ja, hallo, als iemand verkracht wordt... ga je dan dat slachtoffer de schuld geven? Hoe zit dat? Ik werd echt boos om, terwijl ik mezelf nooit... een slachtoffer van iets heb gevoeld, maar misschien wel een beetje gedragen, maar niet zo. En toen zei ze, nou ja, weet je. En er is denk ik in die training een klein scheurtje gekomen in... ergens dat ik dacht, oké. Weet je, met al mijn keiharde feiten, hoe de wereld in elkaar zat, zwart-wit en heel analytisch. En ja, ik ben... best wel slim. En ik had een goede carrière. Dus dan staat je systeem staat als een huis.
Ja.
En dan is het best lastig om daar kiertjes in te laten ontstaan. Maar dat deed ik toen toch wel. En ik weet ook nog dat ik door dat proces heen ging met veel weerstand. En elke keer in gesprek met 2 anderen. Dus elke keer 2 tegenover je. En een aantal dingen voelden niet goed. Van als ik het niet eens was met de stof... dan gingen er 2 tegen mij praten. Ik dacht, ja, dat voelt niet goed. 2 tegen 1. En het voelde ook niet goed dat je al die inhoud van die cursus met niemand mocht delen. Weet je, dan dacht ik van, ja. En ik vroeg me af, hey, is dit de weerstand die ik mag loslaten? Of is dit goede weerstand waar ik naar moet luisteren? Dus dat was een mooi begin. Toen ben ik nog een training natuurlijk leiderschap gaan doen in Italië. 5 dagen de natuur in zonder... mobiel, zonder horloge, toen nog.
Wauw, dat klinkt interessant.
Dat was echt fantastisch. Daar leerde ik onder andere dat ik bang was van mensen.
Oh.
Ja. Ja, misschien ga ik heel snel in het verhaal, maar dat was best wel intens. En achteraf zei de coach ook van... Hè, van jou, je trekt je nog heel veel aan van anderen. Toen zei ik, nou, dat doe ik toch niet. Ik doe toch echt mijn eigen ding. Toen zei ze, ja, maar wel vanuit weerstand.
Ja, ik wilde zeggen, dat klinkt ook meteen vanuit de weerstand, hoe je het net zei. Ja.
Ja, ja. En ook bijvoorbeeld, ik voelde me niet echt onderdeel van de groep. En toen zei ik dat. En toen zei de groep, oh, maar wij vinden jou wel onderdeel van de groep. Dan dacht ik, ja, ligt dat nou echt aan mijn wereldbeeld dan?
Ja.
En als laatste, en dat is natuurlijk echt de stap naar het vrouwelijke, ben ik uiteindelijk bij een vrouwengroep terechtgekomen. En dat heeft al die vrouwen dingen gebracht. Dat ik dacht, oké, zo werkt dat. Kunnen we sharing doen. Kan je het over vrouwen dingen hebben. Ja, dus al die dingen samen, die maakten mijn zwart-wit, ja, standvastige overtuiging over de wereld zo langzamerhand wat zachter, meer openstaan voor andere meningen. Ja, met die vrouwen. En ik heb ook toen mijn Reiki afgerond. Ben je bekend met Reiki?
Ja, ik denk dat we zo misschien even over Reiki kunnen hebben. Maar ik wil nog even terug naar die sharing en die vrouwen.
Ja.
Als ik kijk, ik ben zelf ook al 5 jaar geleden, denk ik, tijdens de pandemie met vrouwencirkels in aanraking gekomen voor het eerst. En ik was vroeger ook niet zo'n fan van met vrouwen omgaan. En ik had meer mannenvrienden en vond vrouwen eerder bedreigend of zo. En toen kwam ik dus voor het eerst in zo'n vrouwencirkel. En toen heb ik echt ervaren dat er gewoon oordeelloos naar me geluisterd werd. Dat ik gewoon mocht zijn. Dat ik in al mijn lagen waarin ik zat, of ik nou verdrietig was, boos, gefrustreerd, of maakt niet uit hoe ik me voelde, alles mocht er zijn. En dat was zo'n veilige setting en opening. Dat heb ik nooit eerder ergens ervaren. Dus ik weet niet hoe jij vrouwencirkels of die sharingcirkels of waar je dan geweest bent, hoe jij dat toen hebt ervaren, wat dat dan precies voor jou geschift heeft. Maar ik denk dat dat wel leuk is om even te benoemen.
Ja. Ja, dat is voor mij ook wel geweest. Ik weet niet of het zo bewust was als met jou. Maar ik vond het, ik denk dat ik vooral heel erg aanging op de manier van zijn en de rituelen. En ja, dat is natuurlijk wel een deel vrouwelijk. Maar ze doen denk ik ook een aantal van dat soort rituelen bij mannencirkels. Maar daar ben ik dan niet geweest, dus dat weet ik dan niet. Maar ik vond het vooral fantastisch mooi dat we een altaar gingen maken. Dat we het medicijnwiel gingen gebruiken met ook de 4 seizoenen of de 4 weken in je cyclus. Uiteindelijk heb ik mijn spiraaltje eruit laten halen. En inderdaad die sharing. Waar mensen gewoon hun mond houden en eindeloos luisteren. En uiteindelijk kom je natuurlijk na heel lang praten gewoon jezelf weer tegen.
Ja.
Dat vind ik het mooiste. En dat vond ik toch wel zo mooi. En inderdaad, ja, ik denk dat voor mij vrouwen ook wel soort competitie soms ook waren.
Ja.
En ik vond die mannen gewoon lekker duidelijk. Alles uitspreken.
Ja.
En die vrouwen die zeggen niet altijd, maar dan voelde ik dat wel of zo. Of ik dacht dat erbij, hè. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dus dat, ik vond dat super mooi. Ja.
Ja, fijn dat je deze nog even toelicht. Want ik denk dat dat wel heel waardevol is. Dank je wel daarvoor. En je bent daarna Reiki gaan volgen, gaan doen.
Nee, ik heb Reiki sinds mijn 18e al.
Wauw, dat is lang.
Ja, ja. En waarom zei ik dat net? Omdat ik eigenlijk ergens altijd al ook het gevoelstuk had in mij. Maar dit was een soort van afgescheiden. Dus of ik was doelgericht bezig met werken of een probleem oplossen of wat dan ook. En dan kon ik heel hard zijn tegen die persoon, want we waren immers bezig over hoe gaan we dit oplossen. Maar als ze dan zeiden, oh, ik voel me eigenlijk helemaal niet goed. Nou, dan hup, switch. En dan zeg ik, oh, wat vervelend. En kan ik je misschien helpen? En dan ging met Reiki aan de slag. Dus die twee kanten heb ik wel gehad. Maar die waren een soort van split. En het was ook denk ik best wel soms pusherig of oplossingsgericht. En later toen ik zeg maar die twee andere trainingen had gehad, toen ben ik eigenlijk Reiki 2 en 3 gaan doen. En ook master geworden. Dus de laatste graad. En daarin, ja, leer je ook echt dingen met een balans tussen geven en ontvangen en de ander begeleiden. Maar ik had dus echt al 20 jaar rijk hier, dat ik zei, nou weet je, ik wil alles leren, maar ik hoef niet zoveel met anderen bezig te zijn. Daar heb ik allemaal geen zin in. Maar dat stuk kwam wel en het was super mooi. Dus dat is ook nog gebeurd in die periode van het verzachten, zeg maar.
Ja, en mooi dat dus ook de mannelijke en de vrouwelijke energie er mag zijn en dat we ze ook allebei nodig hebben in ons leven. En ja, anders komt er ook niks tot stand in je bedrijf bijvoorbeeld, als je alleen maar vanuit de flow en vanuit de vrouwelijke energie werkt of bent.
En daar ben ik nog wel zoekende in, merk ik. Ja, zoekende is niet een goed woord, maar dat ik een beetje zo heen en weer beweeg van wat is nou mijn natuurlijke manier.
Ja.
Ja, waar je de ene week meer aan het doen bent en de andere week meer aan het zijn. Ik vind zijn heerlijk.
Ja.
En, maar ik kan ook echt genieten van doen. En ik realiseer me steeds meer dat als het echt voelt als werken, dan is het gewoon niet zo mijn ding.
Ja.
Maar er zijn ook sommige dingen, ja, daar denk ik niet eens over na. Maar voor anderen die zeggen, wat een gedoe. En ik doe dat gewoon even.
Ja.
En dat is natuurlijk voor iedereen zo.
Ja.
En dat vind ik zo fascinerend. En daarom hoop ik ook zo dat iedereen zichzelf en ook de ander leert waarderen met je sterke punten. Want ik ben maar ontzettend blij als iemand de dingen doet die ik niet leuk vind en andersom, weet je wel.
Ja.
Ja, ik denk dat bedoeld.
Precies, iedereen heeft zijn kwaliteiten. En als we die gewoon gaan inzetten en je alleen maar doet waar je blij van wordt, ja, dan is iedereen toch ook blij en gelukkig. Zo zie ik het tenminste. En dan voelt het ook niet als werk. Het is vandaag zondag dat we deze podcast opnemen. Ik ben de hele dag bezig geweest met alles rondom podcasten. Maar ik voelde niet als werk. Ik vind het leuk om te doen. En ik word er blij van om mensen te interviewen. Maar ook om zelf informatie te delen. Of om dingen aan te passen rondom de podcast. Ja, toch is het werk. Maar het voelt niet als werk. Ja,
ja, exact. Ja.
Ja. Ja, mooi dat je dat jouw proces zo is gegaan eigenlijk. Hè, in de afgelopen 10, 20 jaar, zeg maar. En dat je dat veel meer samen bent gaan voegen. Want op dit moment help je dus wel ook andere mensen meer om in contact te komen met zichzelf, met hunzelf, met hun vrouwelijke energie, met hun intuïtie. En als je dat doet, hoe doe je dat? Kun je daar iets over delen?
Ja. Ja, ik denk dat dus voor mij ligt de meeste affiniteit met mensen die een soortzelfde traject hebben. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld vrouwen, en ik denk dat vrouwen een heel belangrijke doelgroep is, die vaak toch een gezin, een baan en ja, heel veel ballen hoog houden en zichzelf niet op de eerste plek zetten. En dat lukt mij wel ondertussen. Dus daar werk ik dan vaak mee en er zijn een aantal dingen die je kan doen. Hè. Dus enerzijds bied ik soms Reiki aan en dat liefst gewoon een cursus die maar 1 dag duurt. Waarna ze eigenlijk zelf hun energie kunnen gaan voelen, kunnen gaan regelen, hè, die zelfzorg. Want het gaat niet om die Reiki te leren, dat kan iedereen. Het gaat eigenlijk om hoe zet je dat nou in en kan je dat elke keer weer voor jezelf inzetten. En ook die bewustwording van hoe zit ik er nou in. Dus dat is een ding wat ik doe. In vrouwencirkels, dus ik heb zelf een vrouwencirkel. Daar leg ik vooral uit hoe dat medicijnwiel werkt. Dus Noordoost, Zuidwest, voor de mensen die dat niet zo goed weten. En elke windrichting staat weer voor een bepaalde soort manier van zijn. Dus in de lente, dan begint alles te groeien. Heel kort eventjes. In de zomer zijn we aan het feesten en dan zijn onze passie. En in de herfst gaat alles weer wat langzamer. Gaan we meer naar binnen, gaan we oogsten, vallen de blaadjes van de boom. En in de winter, ja, dan zijn we eigenlijk in rust. En ja, de 4 seizoenen duren allemaal even lang. Maar onze maatschappij is eigenlijk alleen maar op het voorjaar en de zomer ingericht. En ja, als je dat doet, dan krijgen we burn-out.
Ja. Yeah.
En dus daar leg ik vooral uit, ja, hoe dat werkt. En dan praten we over, ja, waar zit je nou? En hoe voelt dat dan? In welke fase? En ook onze maandelijkse cyclus. Waar zit je in je cyclus? Want elke week is het dan ook weer anders. En ook vooral om te realiseren dat het leven is geen rechte lijn. En als het vandaag even een drama is, ja, dat betekent niet dat er heel de week of heel de maand een drama is. Nee, helemaal niet. En ja, als je dat dan zelf weet of je ziet het bij de ander, dan, ja, dan kan je er zijn. Dat is echt zo fijn dat in die sharing er oneindig te luisteren, wat ik ook wel echt heb moeten leren. Ja, dan geef je de ander zo'n ruimte. En ook om echt gehoord en gezien te worden.
Ja, ik denk dat de cruciale woorden zijn. Dat wij mensen gewoon ons niet gehoord en gezien voelen. Omdat we zo druk zijn in onze maatschappij. Dat we ook geen ruimte hebben om de ander echt te zien en te horen. En ja, tijdens zo'n sharing, als je die geeft, ja, wat mooi. Dan bied je dus de ander eigenlijk gewoon even een veilig moment dat die mag delen. Zonder dat er iets van advies hoeft te komen. Zonder dat er iets van een oordeel op zit. Alles mag er dan zijn. En vaak kan dat al een stukje oplossen volgens mij. Volgens mij kan dat al voor verheldering zorgen. Of voor verlichting. Dat woord zocht ik denk ik meer.
Ja, zeker. Ik vind het zelf zo fijn, zo'n sharing. Dat als ik met, ik heb 1 of 2 vriendinnen waar ik dan mee afspreek die ook hierin goed bekend zijn. En dan hebben we een uur heerlijk theegedronken. En ja, we zijn echt samen goed op elkaar afgestemd. Maar soms zeg ik, dan zullen we toch nog even een sharing doen. En dan merk ik dat we toch nog een niveautje dieper gaan. Dan komt de ander toch ineens iets met wat ze nog niet verteld heeft. En dan lijkt ze dan aan het einde van een zin te zijn. Maar als ik dan toch weer stil blijf, dan komt er toch weer meer.
Ja.
En dat vind ik zo bijzonder, dat er niet iemand zit, oh ja, nee, dat herken ik ook. Ja, want bij mij vorige week, nee.
Ja.
Even die stilte en die aandacht. En ja, en ook omdat je als het ware tegen jezelf praat. Hè, want niemand zegt, oké, nee, nu is het goed, nu klopt het, nu is het tot het einde. Nee, je praat echt totdat je zelf zegt, ik ben klaar. Au.
Ja.
Ja, kan je alles kwijt wat er op je hart ligt.
Ja, voor de luisteraars, aho, zeg je meestal na aanleiding van een sharing circle of als je in een ceremonie bent geweest of bij een retreat, dan zeg je vaak als je gedeeld hebt wat je wil delen qua verhaal, zeg je aan het einde aho en dan weet de rest dat je klaar bent met delen en dan kan dan de volgende delen, zeg maar. Even als toevoeging, want ik denk dat niet iedereen die misschien luistert dit al weet. Ik, zoals gezegd, ik vind het ook fascinerend. Dus ik vind het heel mooi dat jij deze sharings faciliteert en dat het er is. Maar wat ik je net nog hoorde zeggen, die wil ik ook nog even benadrukken, want die vond ik ook heel goed. Eigenlijk zei je dat je dit als vriendinnen onder elkaar ook kunt toepassen. Hè? Dat je dus als je bij elkaar komt, even een momentje pakt. Hè? Zo kun je het natuurlijk gewoon thuis met je familie, met je vrienden eigenlijk gewoon uitproberen. Dat je gewoon ergens zegt van, zullen we even sharing. En dan de ander gewoon ruimte geeft. En dan mag die stoppen met delen en dan aho zeggen. En dan ga jij er niet op in. Dat vind ik wel even een hele goeie dat je die benoemde.
Ja.
Ik denk dat ik die ook eens ga uitproberen met iemand. Vind ik heel leuk. Leuk idee.
Ja. Ja. Ja, verder was je vraag wat ik nog meer deed allemaal. Hè? Ja, ik zit even te denken. Ik heb ook, ik organiseer ook opstellingen. Dat heb ik 2 jaar opleidingen gedaan en dat heeft ook echt mijn leven veranderd. Omdat dus met een opstelling stel je eigenlijk op, of dat nou met poppetjes is of met vloerankers of mensen, wat er in jouw hoofd zit. Dus je hebt bijvoorbeeld een vraag, waarom word ik nou zo snel boos?
Mm-hmm.
Nou, dan zeg ik intuïtief, oké, kies maar iets uit voor jouw boosheid. Kies iets uit voor jezelf, kies iets uit voor je ouders bijvoorbeeld. En zo ontstaat er een soort beeld van hoe jij de wereld ervaart. En door daarnaar te kijken, wordt snel heel veel duidelijk van, hoe groot is die boosheid en waar staat die dan? Waar staan die ouders op ten opzichte van elkaar en jouzelf. En je kan er ook letterlijk omheen lopen. Dus ik zeg ook wel eens, het geeft de kans tot nieuwe viewpoints. Hè? Van, het feit verandert niet. Maar je kan dingen van een andere kant gaan zien. En ja, als jouw beeld van de wereld verandert, verandert de wereld. En ja, deze is zo fantastisch. Je kan het eigenlijk bij alles doen. Ik doe het ook voor mezelf gewoon. Dus die pas ik ook heel vaak toe. En ja, dus dat kan online, het kan één op één, het kan met groepen, ook in bedrijven. Dus met teams doe ik dat wel eens. Dat is ook ontzettend super interessant.
Ja, het is heel waardevol. Opstellingenwerk is echt heel belangrijk om gewoon inzichtelijk te krijgen hoe, ja, hoe je systeem is, hoe je leeft of werkt in het systeem, waar je tegenaan loopt. En eigenlijk heel, ja, eigenlijk kun je het gewoon heel makkelijk voor je zien ook, hè? Want het wordt letterlijk voor je neergezet of het staat voor je. Ja, ik heb toevallig gisteren nog een opstellingendag meegemaakt, dus dat is wel heel toevallig dat je er over begint. Ik ben helemaal fan van opstellingen. Dus mooi dat je zegt dat je het en voor bedrijven doet, maar ook voor particulieren, dat het online kan, maar ook offline kan. In welke regio zit je? Of werk je vooral?
Regio Den Bosch, Sertogenbosch.
Ja.
Ja. Maar online kan dus ook. En ik doe dus ook Engels. Dus alle talen kunnen in feite.
Ja,
en,
mooi.
Er is zelfs wel eens een vrouw vanuit Israël naar mij toegekomen. Zij had dan een familielid hier in Nederland wonen. Maar zij hoorde zoiets moois van dat familielid dat ze hierheen kwam om dat te doen. Ja, dat is heel grappig.
Ja, en dan is het natuurlijk mooi dat je een podcast in het Engels hebt opgenomen. Zodat iemand je daar ook al in het Engels kan weten te vinden op die manier. En ja, mooi dat je nu dadelijk ook een verhaal in het Nederlands hebt voor de mensen uit Nederland of België die jou hopelijk dan weten te vinden.
Ja. En ik wou nog één ding over zeggen, over opstellingen.
Ja.
Wat ik zo mooi vind is dat er heel weinig woorden nodig zijn. Dat we niet hoeven te uit te leggen wat er allemaal is. Je hoeft je oude verhaal niet te herhalen. Maar ik doe nu ook af en toe dat ik lezingen geef, gecombineerd met wat opstellingsoefeningen of daarna een opstelling. Omdat sommige mensen hebben die uitleg nodig voor hun hoofd. Van wat is nou een opstelling en wat gebeurt er nou? Dat hebben ze dan nodig voordat ze zich over durven geven aan een opstelling. Dus dat is ook wat ik de laatste tijd vaker doe. Dus dan komen er mensen die dat niet zomaar meteen zouden durven. En dan kan je gewoon zittend in het publiek, neem ik ze ook mee door een paar oefeningen. Mm-hmm. En dan zeg ik achteraf oké, een beetje afhankelijk van de groepsgrootte. Van nou, dan gaan we een groep doen. Wie wil er vraagsteller zijn? Wie wil er representant zijn? Of wie wil er kijken? En dat vind ik ook wel, daar gebeuren ook bijzondere dingen. En dat is ook heel erg leuk. Ja.
Dus je combineert die lezing wel met daarna ook een opstelling.
Ja, maar als de groep heel groot is, dan moet het even anders. Maar dat geeft een ander publiek de kans om toch dat stukje te proberen. Of te zien soms.
Ja, ik denk dat dat heel waardevol is. Want sommige mensen die weten dat gewoon niet. En ooit is natuurlijk voor iedereen de eerste keer als je naar een opstelling gaat. Ik denk dat het misschien ook nog belangrijk is als we het over opstellingen hebben. Om te benoemen dat je ouders of andere familieleden niet mee hoeven te komen. Ze hoeven niet aanwezig te zijn. Zelfs als ze overleden zijn, dan nog kun je aan opstellingen doen. En zelfs dan is het juist heel interessant en handig om ze te doen, denk ik. Ik benoem het gewoon omdat sommige mensen echt, als je nog nooit van opstellingen gehoord hebt of daar nog nooit mee gewerkt hebt. Ja, dat is net als met bosbaden. Dan denken mensen dat je in een bad in het bos gaat zitten. Als je het zo letterlijk neemt. Dus vandaar dat ik dacht, het is handig om even dat nog erbij te vermelden.
Jazeker, ja.
En als je mensen nou een traject met jou willen aangaan, een één-op-één traject, bied je dan ook een traject aan. En dan pak je dan waarschijnlijk stukjes uit jouw pakket, jouw toolbox wat je allemaal hebt. Stukje reiki bijvoorbeeld, opstellingen, ander lichaamswerk bijvoorbeeld.
Ja, ik heb daar ooit iets voor mezelf helemaal gedaan. En dat was eigenlijk naar aanleiding van het boek De Celestijnse Belofte die ik las. Dat is een boek van al meer dan 30 jaar oud. En dat gaat over een aantal levenslessen, maar dat bouwt zo heel mooi op. En dus de onderdelen die ik daarvoor dan in gedachten heb, maar dat hangt natuurlijk ook af met waar iemand voor komt en in welke fase van het leven die zit. Maar dan heb je inderdaad, je hebt als allerbelangrijkste de intentie. Wat wil je nou precies? Niet wat wil je niet, maar wat wil je wel? En dan heb je inderdaad lichaamswerk, want als je heel veel veranderingen gaat doen of gaat bekijken, dan gaat er iets veranderen in je energie, in je systeem. Dus het is ook belangrijk dat je lichaamsoefeningen doet, omdat je lichaam er eenmaal langer over doet om je cellen te veranderen. En dan gebruik ik vaak Qigong en ondertussen ben ik ook bekend met de Wim Hof methode. Ik zwem buiten. Dus daar is dan een stuk wat ik doe.
Kun je wat meer vertellen over Qigong?
Qigong.
Wat dat inhoudt of wat ik me daarbij moet voorstellen?
Ik vergelijk het meestal met Tai Chi, dat kennen een hoop mensen wel.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk een rustige vorm van bewegingen met ademhalingen. Mm-hmm. Een heel ontspannen beweging met ademhalen. En ook stretchen eigenlijk. En de eerste keer dat ik die deed met bepaalde bewegingen voor je ruggengraat. Of beide armen helemaal omhoog stretchen met ook nog eens een inademing erbij. En mooie muziek. Nou, ik begon gewoon te huilen.
Mm-hmm.
Maar er zijn allerlei opties. Hè? Dus typisch hoe ik ben. Ik doe altijd heel veel verschillende dingen. En dat past ook bij mijn design, om het zo maar even te zeggen. En daar ben ik dus niet een fan van één specifiek iets. Maar ik ga echt kijken naar de persoon. En dan zeg ik, ja, weet je, ik heb deze opties. En dan kijk ik van welke werkt er voor hen.
Mm-hmm.
En die kunnen ze dan ook het makkelijkst integreren. Want weet je, sommigen zeggen, oh, die Wim Hof koud zwemmen methode is echt niks voor mij.
Ja.
En anderen zijn meer sportschoolfiguren. Ja, dat ben ik dan weer niet. Maar maakt niet uit, hè, of dansen. Maar lichaamsbeweging is heel belangrijker. Dan doe ik inderdaad ook altijd reiki, omdat dat voor mij een soort zelfzorg is. En een basis, je kan ook op een andere manier een basis doen, maar een basis van energiemanagement voor jezelf. Goed in je vel zitten en als dat niet is, ben je er bewust van. En hoe zorgen dat je weer wel goed in je vel komt. En dan met opstellingen heb je een stuk over wat je mee hebt gekregen van je ouders en je voorouderlijke patronen. Want dat heeft ook een enorm impact op wie jij vandaag bent. En kan jij accepteren wie je bent. Eventuele trauma's of dat noemen ze ook wel innerlijke kindstukken. Dingen die je vroeger hebt meegemaakt. Wat je vroeger dan deed, maar nu eigenlijk jou niet meer helpt.
Mm-hmm.
En daarna is het ook een stukje van, oké, nou hebben we een hoop weggewerkt. Hoe gaan we nou verder met het leven? Dat heeft in mijn hoofd, of in mijn, hoe ik dat zie, heeft te maken met bijvoorbeeld een stukje dromen. Van wat wil je nou, waar word je blij van, waar ga je van aan? Dus waar krijg je energie van? En wat is bijvoorbeeld voor jou een goede routine om dit te leven? En ook een stukje daarin goede woorden gebruiken. Dus als jij heel de tijd negatief over jezelf praat of oude verhalen, dan trek je dat weer aan.
Ja.
En ook geloven in dat alles wat het universum jou geeft, dat er is om jou te helpen. Dus dat is dan het stukje, er komt alles bij elkaar, oké, maar hoe gaan we dan nu verder leven? En dat is dan een soort mengelmoes van, dan word je eigenlijk vaak in de fase bewust onbekwaam.
Mm-hmm.
Dan denk je, er is nog zoveel en ik zie dit en jeetje, dat lukt ook niet. Maar dat is eigenlijk de fase van, wauw, ik zie het, wat fijn. Wauw, ik zie het, wat fijn. Waarin de bedoeling is dat je jezelf gewoon schouderklopjes geeft.
Ja.
En 2 jaar verder, dan weet je het niet eens meer en dan doe je het goed, weet je wel.
Ja, precies.
Dus dan ben je onbewust bekwaam.
Ja, mooi. Mooi dat je deze benoemt. Ja.
Dus zo zit voor mij een heel traject in elkaar. Ja. Los van wat nou precies jouw wens was aan het begin.
Ja, ja, want wat zijn gemiddeld de meeste vragen die je krijgt? Hè? Ik zou vastlopen in mijn leven of ik wil iets. Ik wil iemand die me begeleidt in een traject of iets dergelijks. Wat is dan zo gemiddeld wat jij dan krijgt? Heb je daar een zicht op?
Ja, de meeste mensen kunnen geen rust vinden
mm-hmm.
in hun hoofd. En die kunnen dus ook niks doen. Ze kunnen niet niks doen.
Ja.
En of hun onvermogen met emoties, dat is 1. Er zitten er ook veel die belemmerende patronen van, ik moet eerst voor de ander zorgen of ik moet hard werken. zag ik, nee, dat hoeft helemaal niet. Nou, heel veel vragen aan mij van jou, doe je dat nou, Stienek? Je ziet er altijd blij uit en vrolijk en energie, weet je wel. En dan, ja, ten eerste zeg ik, ja, dat is dus niet altijd zo. Maar dat is ook omdat ik heb afgeleerd het zinnetje moeten eigenlijk. Ik heb echt, uit Rotterdam komende, is moeten, was dat bijna in elke zin.
Ja. En ik heb weet geleerd niet of dat aan Rotterdam ligt of dat dat gewoon Nederland eigen is. Want ik behandel die ook dagelijks in de praktijk.
Oh ja?
Dus, ja.
En ik heb gerealiseerd dat het niet moeten is, maar willen. En dan zeggen mensen, ja, maar je moet toch de tafel opruimen? En dan zeg ik, nou, volgens mij werkt het als volgt. Als ik s'avonds geen zin heb om de tafel af te ruimen, dan denk ik, nou, dan ga ik op de bank zitten. In het begin kon ik dat niet, maar dat leer je dan doen.
Ja.
En als je dan een paar keer langs die tafel loopt met al die zooi, op een gegeven moment denk ik, ja, dat vind ik toch niet zo fijn. Hè? Of dat nou 10 minuten later is, 2 uur of de volgende dag.
Ja.
En op een gegeven moment denk je, nou, weet je, ik wil dit niet. Ik wil de tafel gaan afruimen.
Ja.
En dat is die mind switch.
Ja.
En daarmee verandert er niks aan de activiteit. Maar het verandert alles aan hoe het voelt. Het voelt als een keuze in plaats van een verplichting.
Ja.
Dus dat vind ik zo mooi, hè?
Absoluut, heel belangrijk. En ook als je natuurlijk iets graag wil doen, is dat al heel anders als een moetje.
Hè,
die lading die op het woord moeten zit. Die voelt heel zwaar en dat merk je in de energie van de mens. Ik ben daar zelf ooit ook mee aan de slag gegaan, dus tegenwoordig wil ik heel veel heel graag.
Ja, precies. Ja.
Zodra het een moetje wordt, dan ga ik in de stijgers.
Ja. Dus daar help ik mensen mee en ook denk ik dat heel veel. Dus ik geef tips om hoe tot rust te komen, hè, met meditatie of wat dan ook. En ook veel het gevoel van schuld om jezelf op de eerste plek te zetten. En ik heb daar ook allemaal gezeten. En vaak komen mensen gewoon met mij praten. En dan gaan ze daarna alweer heel relaxed naar huis. Omdat ik veel luister. Spiegel is ook iets wat ik doe. Soms ook gewoon relativeer.
Ja.
En ook denk ik wel echt dat dat andere gezichtspunt inzet door die opstellingen. Het is een heel simpel voorbeeld. Toen ik met mijn eigen bedrijf begon, toen dacht ik, oh, nou moet ik die administratie gaan doen. En ook met het UWV dacht ik, oh, dan moet ik al die informatie gaan aanleveren. Ik ben toch geen klein kind met ik ben ziek, ik ga op vakantie en nou, al dat gedoe. En toen dacht ik, nou ja, weet je, straks dan weet ik in ieder geval hoe het werkt. Want ik wist van, ja, dit is mijn oordeel, mijn moeheid, mijn dinges. Maar ik wil wel een eigen bedrijf, dus oké, prima. 3 weken later dacht ik, nou, ik wil het toch wel gaan leren. Het lijkt me wel leuk als ik dat dan ook kan straks. Hè? Of dan begrijp ik waarom of hoe het met me gaat. Dus dan dacht ik, nou, oké, nu kan het wel. En nog 3 weken later zat ik bij mijn UWV-adviseur. Toen zei ik, nou, ik ben er nu al klaar voor. Waar staan ze op de website? Want ik wil het nu gewoon ook weten ook. En ik moest echt zo om mezelf lachen. Dat, ja, en ik wist die van 1,5 maand ging ik echt vanuit mijn weerstand. En wel bewust zijn van, oké, dit is mijn weerstand. En dat is mijn keuze om in die weerstand te zitten. Dat helpt natuurlijk niet. Naar van, chop, waar is het? Want nu wil ik het ook doorheen en afwerken. En dan moest ik ook wel heel erg lachen. En zo is een beetje hoe ik het leven probeer. Van, dan komt er iets. Ja. En dan als het dan niet zo lekker voelt, dan denk ik, oké, het soort omdenken. Wat is een andere manier om dit te zien? Wat zou mij dit kunnen leren?
Ja.
En als je het op een andere manier kan zien, dan is het ineens een stuk minder zwaar. Dan kan je ook lachen soms. Ja.
En het mooie is natuurlijk dat je zelf door al die processen heen bent gegaan. Hè? En dan kan je ook een ander veel beter helpen, omdat je weet in welke fase die zit en hoe die, ja, waar die zich nu bevindt. En dan, dat vind ik persoonlijk vaak als therapeut wel heel fijn. Dan, als je weet waar je doorheen bent gegaan, dan weet je ook dat de ander er ook doorheen kan gaan. En dan op de een of andere manier krijg je dan herkenning, zeg maar.
Zeker.
Heel mooi wat je ook nog zei van dat je mensen helpt naar meer rust in het hoofd. Nou, dan denk ik dat je heel Nederland of zo komt te helpen, want de meeste mensen in Nederland weten niet hoe ze een rustig hoofd moeten krijgen. Dus dat, ja, ik denk dat daar wel heel veel potentieel en winst te behalen valt. Dus ja, mooi, mooi jouw verhaal. Mooi ook wat je doet qua werk. Ja, dankjewel daarvoor voor het delen.
Ja.
Ik ben heel benieuwd als mensen contact met jou zouden willen opnemen. Of dat nou in de regio Den Bosch is. Of als ze online een sessie zouden willen boeken. Hoe kunnen ze jou het beste bereiken?
Ja, een e-mail is denk ik het handigste.
Ja.
info@timetoflower.com. En de to is geschreven als een 2.
Ja.
Dus dat is het handigste. Maar ik ben best wel vaak op social media. Dus je kan me altijd een direct message sturen. Zal ik ook altijd op reageren.
Helemaal prima. En ik zal je Instagram en je andere social media kanaal, LinkedIn heb je volgens mij ook.
Ja.
En je website ook in de beschrijving van deze podcast toevoegen. Zodat mensen daar ook op kunnen klikken. Ja, Stineke, super bedankt dat jij je verhaal wilde delen in deze podcast. En ook mooi om te zien hoe jouw proces is verlopen, hoe jouw transitie is geweest. Om nog af te sluiten wilde ik eigenlijk nog een vraag stellen. Is er een punt in jouw leven geweest waarvan je dacht dat je gezondheid echt heel slecht is geweest? En hoe heb je ervoor gezorgd dat die toen beter werd?
Mijn gezondheid is eigenlijk altijd goed geweest.
Mm-hmm. Mooi. Hoor ik niet vaak, dus...
Ja, en dat is ook omdat ik de overtuiging heb dat ik een sterk lichaam heb. Dus dat is geen belemmerende overtuiging, dat is een helpende overtuiging. Maar ik heb wel... hoe moet ik dat nou zeggen? Ik denk wel dat ik heel bewust op een gegeven moment de keuze heb gemaakt. Ik herinner me nog dat ik in de lift stond onderweg naar huis op vrijdagmiddag. En ik dacht dan wel eens, ik wilde dat de wereld even 2 dagen stil stond. Dan kon ik even 2 dagen doorwerken en dan was ik bij. En toen dacht ik, ja, die is helemaal niet, dat is ook bizar. Dus ik doe mijn best en dan ga ik naar huis. Dus ik heb echt bewust die keuze gemaakt. Ik ga niet mee met die race in het leven. En dat was op een moment dat het wel heftig was in het bedrijf waar ik zat. En waar anderen dan te ver gingen. Dus ik ben gezegend met een snelle spijsvertering en dat soort dingen. Maar ik ben ook echt iemand, als ik niet lekker in mijn vel zit, dan doe ik daar iets aan. Dan ga ik anders eten of ik ga sporten of... ik ga weer zwemmen of... Dus ja, ik heb dat voorbeeld denk ik van mijn ouders gehad. Dus ik ben vrijwel nooit ziek en betekent niet dat ik niks heb. Maar ik geloof altijd dat het goed gaat en goed komt. En ik ben nergens bang voor qua ziektes of zo. Ja, dat is een beetje...
Ja, je zegt gelukkig. Twee cruciale dingen. Dus die ga ik nog even herhalen. En dat is het enerzijds dat je... je mindset, hè, die is heel juist. Je zegt eigenlijk, ik ben heel sterk, hè, ik ben een heel gezond persoon. Nou ja, als je dat al van jezelf kunt zeggen, dan werkt dat natuurlijk ook door. Hè, als wanneer je zegt, ik ben altijd ziek of ik kan niks hebben of wat dan ook. Dus je mindset en hoe je over jezelf praat is het eerste ding. En het tweede is natuurlijk dat je zei, als mijn gezondheid hapert of als er een signaal komt, hè, waardoor ik merk van ik heb er geen zin in of ik raak vermoeid of wat dan ook, dan pak je iets aan. Dan ga je iets veranderen. En dan zorg je dus eigenlijk ervoor dat je niet zieker of ziek wordt.
Ja, en dat kan ook eenvoudig zijn als, ik heb een beetje last van mijn keel. Ik heb dan nooit griep, maar ik krijg keelpijn. Dan ga ik eerder naar huis, ga ik slapen.
Ja, en wat ga je dan doen?
Slapen, dan ga ik eerder naar huis, dan ga ik slapen. Ja. Ja. Maar anderen zeg maar doorwerken en een paracetamol pakken. Denk nee, ik ga gewoon op tijd naar bed of in bad. Ja. Dan slaap ik een nacht en dan is het weer beter.
Ja, het is een heel mooi voorbeeld. Want ja, in principe hoeft er een griep niet door te zetten als je keelpijn ervaart. Als je maar rust neemt en ernaar luistert. Want vaak heb je dan rust nodig. En echt fantastisch dat je deze nog even benoemt. Dus dankjewel voor dit gesprek, Stineke. Ook voor jouw verhaal en ook voor deze laatste toevoeging. Super fijn.
Dank je wel voor al je vragen. Heel leuk.